Hey, hallo. Leuk dat je er weer bent bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen. Je hebt ongetwijfeld nog nooit gefantaseerd over het seksleven van paddenstoelen. Nee, ik ook niet. Daar komt misschien verandering in nadat je deze aflevering van onze vrienden van de Universiteit van Vlaanderen hebt geluisterd. Hierin vertelt mycoloog, dat is een paddenstoeldeskundige, Mieke Verbeke van Universiteit Gent, wat er onder de grond allemaal wel niet gebeurt. En dat is nogal wat. Enjoy!
Dit is de Universiteit van Nederland.
Jij maakt een herfstwandeling in het bos en je kan er niet naast kijken, overal paddenstoelen. Misschien doet u dat al dromen van een risotto al funghi. Of kom je eerder in sprookjesachtige sferen en ga je op zoek naar die fameuze rood met witte stippen, de vliegenzwam dus. Maar waar je er misschien niet aan denkt, is dat die boleten uit uw risotto of die vliegenzwammen, dat die alles te maken hebben met seks bij zwammen. Ja, die paddenstoelen zijn er om sporen te maken. En sporen, dat doet al aan seks denken, toch? Want ja, zwammen hebben seks. Meer nog, ze doen eigenlijk dingen die geen enkel ander organisme, dier noch plant, doet. Ze verheven seks als het ware tot een next level. En daar wil ik u natuurlijk graag meer over vertellen. Die vliegenzwam of dat eekhoontjesbrood dat jij daar spot in het bos, dat is eigenlijk maar een deel van het verhaal. Hè? Zoek maar een pak bladeren waarop paddenstoelen staan, wriemel die blaadjes uit elkaar en wat ga je zien? Hele fijne draadjes die samen een netwerk maken. Dat zijn de zwamvlokken of de mycelia. En het zijn die mycelia die letterlijk overal leven. In de grond, in hout, in blaadjes, in dieren, in elk substraat dat je maar kan bedenken. En als zij aan seks doen, dan maken ze meestal paddenstoelen. Ja, dat klinkt als veel gezwam dus, hè? Maar laat mij eerst iets duidelijk maken. Zwammen of fungi, dat is een heel ruim woord. En dat kan je gebruiken voor zowel die dingen die je tegenkomt als in het bos, of voor mycelia alleen, maar ook voor die dingen die plots verschijnen op je oud brood, in uw frigo, op fruit, in uw fruitmand, weet ik veel. De zogenaamde schimmels. Maar schimmels zijn eigenlijk zwammen die geen paddenstoelen maken. En zij maken geen paddenstoelen omdat ze niet aan seksuele voortplanting doen of omdat ze nog niet zo geëvolueerd zijn dat ze bij die voortplanting ook echt paddenstoelen gaan maken. Dus ik heb het hier niet over schimmels, maar over die meer geëvolueerde zwammen die tijdens hun sekscyclus op een bepaald moment paddenstoelen doen tevoorschijn komen en eigenlijk zichzelf zo zichtbaar maken voor ons. En soms ook lekker maken voor ons. Maar misschien is het handig om te starten met een spoedcursus seks of voortplanting. In het dieren- en plantenrijk om te beginnen. Voor ik u meeneem naar het mysterieuze en oh zo ingenieuze seksleven van zwammen. Laat ons eerst seks heel droog definiëren. Eigenlijk is dat de opeenvolging van een aantal processen waardoor twee verschillende individuen van eenzelfde soort hun DNA gecombineerd gaan doorgeven aan de volgende generatie. Dat is droog, dat is theoretisch, maar we kunnen het ons allemaal heel levendig voorstellen van dieren, met als beste voorbeeld onszelf natuurlijk. Dus ons lichaam is helemaal opgebouwd uit cellen met telkens twee sets van chromosomen. Dat is wat we diploïde cellen noemen. En voor de voortplanting kunnen we die diploïde cellen eigenlijk niet gebruiken. Want dat zou betekenen dat de volgende generatie vier sets van chromosomen heeft in elke cel, daarna 8, 16, en dat is niet de bedoeling. Dus om ons voor te planten hebben we cellen nodig met maar één set van chromosomen. En daar wordt voor gezorgd door een speciale deling die we de meiose of de reductiedeling gaan noemen. Dus die reductiedeling die gebeurt op een bepaalde plaats in het lichaam in speciaal daarvoor gemaakte geslachtsorganen. En daar worden dan de geslachtscellen of de gameten gemaakt. Eicellen bij de vrouwtjes, spermacellen bij de mannetjes. Uw geslachtscellen zijn dus de enige cellen in uw lichaam die niet diploïd, maar haploïd zijn. En voor de voortplanting gaan wij mensen, maar ook dieren in het algemeen, actief op zoek naar een sekspartner. De spermacellen geraken dus op een vlotte en leuke manier bij de eicellen. Die twee cellen smelten samen en dat wordt onmiddellijk gevolgd door het versmelten van de kernen. Dus we zitten weer in die diploïde fase en die diploïde cel groeit uit tot een embryootje, tot de volgende generatie, een nieuw individu. Beetje lastiger al bij planten, hè? Want planten die kunnen niet actief rondlopen en op zoek gaan naar een sekspartner. Maar ook hier weten we wel een beetje hoe het zit. Je weet wel, hè, dat verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Planten, eigenlijk zijn ze bijna exhibitionistisch, hè? Zoals ze staan te lonken en te pronken met hun bloemen die druipen van de nectar, bedwelmende geuren maken die. Alles om toch maar bestuivers aan te trekken. Die bijtjes bijvoorbeeld. En om dan de pollenkorrels tot bij de plakkerige ontvankelijke stempeltjes van een andere bloem te krijgen. We zien ook duidelijk het verschil tussen mannelijke structuren, meeldraden, en vrouwelijke structuren, een stamper of verschillende stampertjes. Hè. Dus bijen en andere insecten die zijn nu eigenlijk een soort bemiddelaars die ervoor zorgen dat die stuifmeelkorrels van de ene bloem bij een andere bloem terechtkomen. Maar het verhaal is complexer dan bij dieren, want stuifmeelkorrels of pollenkorrels, dat zijn nog geen spermacellen. Dus die moeten eerst nog uitgroeien tot een structuurtje dat spermacellen maakt en die tot bij de eicel brengt, die dan weer diep verborgen en beschermd zit in de vrouwelijke onderdelen van de bloem. Dan komt de versmelting er, het embryootje wordt gevormd en het verhaal is rond. Dus, samengevat, wat gebeurt er bij geslachtelijke voortplanting? Wat zijn die belangrijke processen bij seks? Ten eerste, vorming van de geslachtcellen of de gameten, die dus gemaakt worden door reductiedeling of meiose. En daarbij wordt het aantal chromosomen gehalveerd. Ten tweede, die gameten komen op een bepaalde manier bij elkaar en de cellen zelf versmelten. En ten derde, ook de kernen van die cellen versmelten, zodanig dat we weer een cel krijgen met twee sets van chromosomen, maar nu met een nieuwe mix van moederlijk en vaderlijk materiaal. En die groeit uit tot de nieuwe generatie. Zwammen zijn anders. Hoe zit het bij die zwammen? Eerst goed beseffen, als jij die vliegenzwam ziet, dan zit onder de grond dus een mycelium. Stel je dat mycelium voor als een heel dens netwerk van dunne en vertakkende draadjes. Dat zit een paar centimeter onder grond. Bij die vliegenzwam is dat 1 tot enkele vierkante meter groot. Sommige mycelia zijn veel kleiner, als die in een beukenapje leven bijvoorbeeld. Maar het grootste organisme ter wereld is waarschijnlijk ook een zwam. Want er is een mycelium gekend van honingzwam dat maar liefst bijna 10 vierkante kilometer groot is. Dus ze zijn niet opgebouwd uit cellen, zoals dieren en planten, maar uit een enorme massa hele fijne zwamdraadjes of hyfen. Die groeien aan de top, die kunnen vertakken en die maken zo die zwamvlok. Dat is een excellente design om overal binnen, op, in, tussen te kunnen groeien. Ook om te eten, want ze stoppen geen voedsel in hun lichaam, maar ze stoppen hun lichaam in het voedsel. En ze groeien daar naartoe waar dat voedsel is. En ze sterven daar af waar dat ze uithongeren of waar dat ze beschadigd worden. En ze groeien aan de andere kant weer gewoon door. Er zijn wel compartimenten, maar zo'n mycelium is echt een continuum. Want de inhoud staat met elkaar in verbinding. En kernen, informatie, inhoud, het kan allemaal in dat netwerk worden doorgegeven. Als we stilstaan bij hoe zo'n mycelium is opgebouwd en hoe dat functioneert, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan beseffen dat zwammen ons helemaal weghalen uit ons vertrouwde denkpatroon van individuen, cellen, lichamen. Ze hebben een compleet andere design. Een succesverhaal in de evolutie, want er zijn een paar miljoen soorten zwammen, hè? Dus na de insecten vormen zij de grootste groep van organismen op aarde. En het is ook dankzij die bijzondere design, dat mycelium dus, dat ze op een heel aparte manier aan seks doen. Let wel, dit gaat dus over de meer geëvolueerde zwammen die ook paddenstoelen maken. Ja. Ja, ik heb jullie lang genoeg in spanning gehouden, hè? Dus terug naar onze vliegenzwam. In die paddenstoel zitten sporen. En waar zitten die? Net zoals bij veel andere paddenstoelen, aan de onderkant van de hoed. Zij kunnen zich verspreiden via lucht en wind. En je ziet ze misschien ook wel liggen als een wit poederachtig laagje dat uit die paddenstoel op de herfstbladeren is neergedaald. Maar de vraag is nu, hoe komen we van zo'n sporen weer tot een vliegenzwam? En waar gebeuren die drie belangrijke seksuele processen? Hoe maken wij onze cyclus rond? De massa sporen die gevormd wordt, is enorm. Dat is echt bij één vliegenzwam een paar miljard. Ze zijn dus piepklein en elke spore is haploïd. Heeft dus één set van chromosomen. Die sporen, die komt misschien op een geschikt plekje terecht, hè? Een vochtig stukje aarde. En dan gaat die uitgroeien tot een mycelium met duizenden draadjes of hyfen. En elk compartimentje van die hyfen, die krijgt een kopie van die ene haploïde cel. En dat ding groeit en groeit en is volledig haploïd. En op een bepaald moment gaat het botsen tegen een ander mycelium van dezelfde soort. Die soortgenoot is ook voorzien van een kern in elk compartimentje, maar van een ander genetisch type. Dus je voelt het al, hier hangt seks in de lucht. Wonderbare seks. Want eens dat ze elkaar tegenkomen, zijn die zwammen er compleet klaar voor. Ze hoeven geen geslachtsorganen te vormen. Ze maken geen gameten of geslachtscellen. Ze moeten zelfs niet geslachtsrijp zijn. Het kan altijd. De mycelia koppelen, versmelten en groeien gewoon samen als een netwerk van hyfen waar telkens die twee compatibele kerntjes zij aan zij zitten. It's a match. Dus dat is eigenlijk het eerste spectaculair, hè? Geen gedoe met eicellen en zaadcellen. Nee, gewoon intense verstrengeling van twee mycelia, gedaan met geslachtsorgaantjes en gameten. Gewoon heel de body laten versmelten met dat van een ander en samen doorgroeien tot één grote zwamvlok, een mycelium. Maar er is meer. Eigenlijk een tweede waanzinnig fenomeen. Die zwamdraden die versmelten wel, maar de kernen niet. En het is ongezien in de biologie dat twee genetisch verschillende en compatibele kernen zo lang naast elkaar kunnen bestaan zonder te versmelten. En bovendien gaan ze ook nog altijd mooi synchroon delen om een heleboel nieuwe koppeltjes te maken in elk compartiment van dat groeiende mycelium. Dus zo'n mycelium is niet diploïd, maar tweekernig. En op die manier flirten ze eigenlijk met de grens tussen haploïd en diploïd en combineren ze de voordelen van beide. En het is dat tweekernig mycelium dat in staat is om paddenstoelen te maken. En het is in die paddenstoelen dat er eindelijk een einde komt aan die tweekernige toestand en dat de kernen versmelten en er een heel korte diploïde fase is voor de haploïde sporen worden gevormd. Maar ik sprak in het begin over next level seks. Wat de zwamvlokken helemaal bijzonder maakt, is dat zij het genderspectrum volledig doen ontploffen. Een mycelium kan alleen maar een sekspartner vinden door er letterlijk tegenaan te groeien, te botsen bij het groeien. Dus die kan niet echt actief op zoek gaan naar een gedroomde partner om daarmee voor te planten. Als er maar twee geslachten zijn, zoals bij ons, mannelijk en vrouwelijk, dan is de kans om je succesvol voor te planten beperkt. Als je een exemplaar van je eigen soort tegen het lijf loopt, dan is de kans dat je daar ook succesvol seksueel kan mee gaan voortplanten ongeveer 50%. Pech, want je komt iemand tegen, maar die is van hetzelfde geslacht. Maar dat is dan niet zo erg als je rondloopt en wel weer gauw tegen een ander opbotst. Maar het wordt wel vervelend als je als haploïd mycelium in een boomstam bijvoorbeeld, want daar zitten ze ook, hè, ze zitten overal. Als je daar groeit en je hebt het geluk een soortgenoot aan te treffen en die blijkt dan van hetzelfde geslacht te zijn, dus daar kan je geen efficiënte seks mee hebben. Dus wat deden zwammen in de loop van de evolutie? Ze stappen af van het hebben van maar twee geslachten. Ze hebben er bijvoorbeeld vier. We spreken dan ook niet meer over geslacht, maar over mating types. Mating types, u mag dat vertalen door paringstype. Vrouwelijk en mannelijk heeft sowieso geen zin, want morfologisch valt er geen enkel verschil te zien. Stel nu, er zijn 4 mating types. En voor je te ver vooruit loopt in wilde fantasieën, ze moeten dan uiteraard niet met 4 zijn om aan seks te doen, hè? Want dat zou de kans alleen maar ontzettend verkleinen. Dus 2 individuen met een verschillend mating type volstaan om voor te planten. En je begrijpt nu dat de kans dat, als ze een ander tegenkomen, dat die ook van een ander geslacht of mating type is, dat die nu niet meer 50% is, maar 75%. Een enorme toename van de kans op geluk, op seks. Het wondere is dat bij de meer geëvolueerde paddenstoelvormende zwammen dat dit zelfs oploopt tot 100, 1000, duizenden verschillende mating types of paringtypes. De kans op voortplanting met een soortgenoot wordt dan zo goed als 100%. Zeer ingenieus, zeer innoverend. De zwammen zijn niet binair, mannelijk of vrouwelijk. Nee, het spectrum van mating types is bijzonder breed. Dus, laat het mij nog even voor u samenvatten. Wat maakt het seksleven van zwammen zo spectaculair? Ten eerste, hun hele organisme versmelt en groeit gewoon samen met dat van een ander. Ten tweede, de kernen blijven mooi naast elkaar liggen zonder onmiddellijk te versmelten, waardoor ze nog haploïd, nog diploïd zijn, maar een soort nieuwe tussentoestand vormen. En last but not least, ze zijn way beyond de klassieke tweedeling mannelijk-vrouwelijk. Ze hebben een enorm grote diversiteit aan paringstypes, zodat de kans op efficiënte seks maximaal wordt van zodra ze elkaar ontmoeten. Het is geen wonder dat zwammen een succesverhaal zijn in de evolutie.
Nou, daar hoorde je nog eens iets wat je niet wist, hè? Je hoorde Mieke Verbeke. Het is altijd leuk om de blitz te maken op feestjes, dit soort colleges. Volgende keer ook een leuk onderwerp. Vreemdgaande vogels. Tot dan!